bowlingbal Bottas, blunderende Lucky Hamilton, balende Unlucky Max en een nieuwe first time Grand Prix winner. Wat een weekend was dit en dit is de Undercut. Bij ons in de studio hebben we mede-oprichter Sebastian Bakker, e-driver in residence en een nieuwe special guest. Ja, ja, het is de e-sports coureur Sam Kuijters. Welkom.
Ja, goeiedag. Ja. Leuk om jullie om een keer hier te zijn.
Ja, het is nu nog niet zo verschrikkelijk warm, dus nu vind je het nog leuk, denk ik. Ja. Maar, wat was je cijfer voor deze race?
Cijfer, ja. Ik had eerlijk gezegd echt een hele slechte race verwacht gewoon voor het weekend. Maar dat viel uiteindelijk toch wel, ja, stuk leuker uit, dus een mooie 8,5, 9.
Kijk, daar kunnen we mee beginnen. En eigenlijk, ja, we moeten wel meteen beginnen met deze man.
Yes, guys.
Oh, well done, mate. You just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Scenario 12, please. Scenario 12.
Wow.
Oké, reminder to drink, please. That was awesome.
Ja, Esteban José Jean-Pierre Ocon Kilfan is first time Grand Prix winner. Ja, mooi moment toch dit, hè? Heel emotioneel.
Ja, knap. Ik heb het, zoals iedereen die denk ik wel weet, ik heb het nooit heel erg, ik heb nooit een hele hoge pet van Ocon opgehad. Maar dit is wel heel erg knap van hem. Ik had nooit verwacht dat hij dit vast zou kunnen houden, zeg maar die P1. En nou, dat hij dat gedaan heeft, dat heeft hij niet alleen de auto te danken, maar vooral aan zichzelf dat hij dit heeft volgehouden. Dat is echt heel knap.
En misschien ook wel een beetje aan zijn ongelooflijk goede teamgenoot.
Absoluut.
Beetje maar, hè.
Ja, dat is, daar komen we dadelijk nog wel even over spreken natuurlijk. Alonso refereer hier nu aan. Maar eerst eventjes, laten we bij het begin beginnen. De start. Wat gaat hier allemaal mis?
Ja, waar kan je beginnen? Slechte start. Bottas begon er natuurlijk wel waar de chaos begon. Gewoon veel. Het was echt gewoon een kartmistake bijna. Voordat je voor het eerst een regenband aanraakt in de regen. Gewoon veel te laat geremd. Achterkant die uitbrak. En vol in Norris. En zoals Charles op zijn Twitter al zei, een bowling game.
Ja, dat is inderdaad. Gewoon een bowlingbal Bottas.
Ja, hij bewijst zich maar weer eens. Hè. Ik bedoel, het is de ideale wingman. Dat heeft hij wel weer bewezen. In ieder geval. Kijk, weet je, als je hebt best wel wat ervaringen. Even zonder dollen. En je weet dat als er iemand zo dicht voor je komt en je gaat dan ook nog proberen laten remmen, ja, dan weet je dat dit gaat gebeuren. Je weet dat alles voor je wegvalt, zeg maar. Dus hij moest gewoon al eerder van zijn gas, of het nou remmen was, of in ieder geval even liften. Hij deed het gewoon niet en hij maakte echt een rookie mistake.
Ja. Ja, maar dit is toch voer voor vermoedens. Ik bedoel, ja, als je het kijk, je kunt het niet zo plannen dat hij er twee uitkegelt. Maar
ja, hij schakelt in één keer gewoon de hele concurrentie van Mercedes schakelt hij uit. Dat is wat hij doet. En nou, om nou te gaan zeggen, het is een vooropgezet plan. Ja, goed, als dat zo is, dan gaan we daar nooit achter komen. Maar kijk even naar de feiten op een rij. Het is twee keer achter elkaar dat het Mercedes gewoon Red Bull uitschakelt. Elimineert. Dat is wel wat er aan de gang is. En voor mij mag er echt vanuit de FIA nu wel een reprimande komen richting Mercedes. Dat hun coureurs wat rustiger aan moeten doen. En we gaan het daar waarschijnlijk ook zo nog wel even hebben. Over het stukje, het aspect schade dat er is geleden nu door Red Bull twee keer op een keer. We hebben natuurlijk al de motorwissel van Max gehad. Die moet waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, na de zomer moet hij toch nog ergens nog een keer een motor gaan pakken. Nou, dan moeten we weer gaan kijken van, goh, of moeten zij weer gaan kijken waar gaan we die penalty incasseren? Want dat wordt gewoon 10 plaatsen gridstraf. Perez idem dito. Ja, het ziet er wel gewoon een stuk beroerder uit dan twee races geleden. En dat komt Mercedes wel heel erg goed uit allemaal.
Ja, kijk, het komt Mercedes goed uit. Of het bewust is, nou, dat weet ik niet. Aan de andere kant, Bottas heeft weinig zelfrespect. Ik bedoel, hij zou zich hier wel voor kunnen laten opofferen. Nee, maar hij heeft ook al vaak genoeg. Heeft die Lewis er langs gelaten, terwijl hij op een winnende positie reed. Weet je? Als je een beetje persoonlijkheid hebt, dan doe je dat niet. Dus waarschijnlijk doet hij dat omdat hij weet, oké, anders ben ik mijn stoeltje kwijt. Hey, maar of dit bewust was, dan moet je wel heel goed kunnen kegelen. Ja. Dat je precies Max en die twee Red Bulls uitschakelt door middel van een McLaren te punten.
Nee, tuurlijk, dus, dat is zo. Maar ja, feitelijk gezien is het wel twee keer op een rij Mercedes.
Absoluut, absoluut.
En wat ik wel interessant vond, en dat zei Mattia Binotto ook na de race. Er is nu wel gewoon twee keer is er flinke schade gelopen geleden door Red Bull. En dat is niet hun eigen schuld, maar ze moeten er wel zelf voor gaan betalen. Ja. En met de huidige budgetcap, ja, kom je dan wel gewoon echt in de problemen. Dus eigenlijk zou er, vind ik, op een gegeven moment moeten worden gekeken naar een soort situatie op de baan. Dat als je zelf schade rijdt door onkunde van je coureur of in ieder geval door een fout van het team, ja, dan moet je er zelf gewoon voor betalen. Maar als er door de FIA een straf is uitgedeeld aan een andere coureur die dus de veroorzaker is van het ongeluk, ja, dan is het toch, lijkt het mij, logisch. Ja. Dat het andere team een gedeelte van die schade of volledig betaalt. Want op die manier is het natuurlijk wel heel makkelijk om gewoon je concurrentie eruit te rijden die met een enorme schadepost zitten.
Ja, ik denk dat in de autosport is dat heel lastig. En of dat gaat gebeuren, dat denk ik niet. Ik vind wel een goed idee van Binotto. Wat ik denk ik eerder dan zou doen en wat ook realistisch is, is dat je bijvoorbeeld, zeg maar, nou, de schade, het bedrag wordt besproken met de FIA. Die kunnen dat dan nog controleren. Dat moeten ze wel eerlijk kunnen aantonen. Anders kunnen ze zeggen, ja, we hebben zoveel schade meer. Dan moet alsnog het team dat zelf betalen. Maar dan wordt die schade ook ingehouden van het budget van bijvoorbeeld in dit geval een Mercedes.
Ja.
Dat zou eerlijk
ook
zijn.
Het probleem wat hierbij ligt is dat het ook doortelt naar volgend jaar, hè, dat budget. En dat is het grootste probleem natuurlijk op dit moment voor Red Bull. Dat, ja, iets minder snel kunnen doorontwikkelen daardoor.
Ja, van die budgetcap is natuurlijk, ja, nu begint het echt duidelijk te worden hoe erg dat ook ingrijpt in de bedrijfsvoering van die Formule 1 teams. Maar eventjes terug naar die start. Ja, het is natuurlijk wel heel erg zwartgallig om te denken dat Bottas dit expres doet. Mm-hmm. En aan de andere kant, Horner geeft natuurlijk ook wel aan, het is wel heel toevallig of zo. Het is allemaal wel. Ja,
kijk. Het is ook wel logisch dat het een Mercedes is, want tussen wie rijdt Red Bull altijd? Red Bull rijdt niet tussen de hazen de hele dag die ze eraf. Het is natuurlijk wel altijd dan een Mercedes naast wie ze rijden.
Stroll deed ook een poging om
Stroll,
dat te
ik
komen,
weet
ook
niet of ik Stroll zijn bowling game mooier vond of die van Bottas. Stroll die was echt op zoek naar een gat wat nergens was. Maar nee, ja, dat het altijd een Mercedes is, is bij Red Bull natuurlijk wel logisch. Waarschijnlijk bij McLaren zal het al meestal een Ferrari zijn die ze eraf rijdt als dat gebeurt.
Nou, bij Ferrari is meestal een andere Ferrari.
Dat is ook weer waar.
Nou, je haalde net Horner al eventjes aan. Maar volgens mij hebben we ook beelden van Horner en Wolf. Met een onderrondje op Sky Sports. We hebben daar wat obscure beelden van binnengekregen in onze brievenbus. Die kunnen we waarschijnlijk wel even in beeld brengen. Nou, daar zie je wel dat de dynamiek tussen die twee niet zo fantastisch is. Het ziet er niet al te vriendelijk uit.
Nee, de kou is wel even uit de lucht, ja. Inderdaad.
En ja, terecht, toch?
Ja, nou ja, Horner zei ook, gaat Wolf de rekening betalen? Waarop, tenminste dat zei Horner. En Wolf, ja, die kon natuurlijk niks anders doen dan inschikken. Dus die zei, ja, ik begrijp de gevoelens volledig. Het enige wat ik kan doen is het ons opnemen. En ja, het was een klein foutje dat hij te laat op de rem ging.
Ja, klein foutje.
Ja, maar die man die is ziek. Als je dit zegt, dan ben je gewoon ziek. Ik bedoel, je schakelt wel gewoon even inclusief drie auto's uit. En heb je jezelf nog niet meegerekend. Hij verziekt een wereldkampioenschap. Maar dat is wel wat je doet. Ik bedoel, het is voor de fans ook van belang dat Max finisht en dat hij achter Lewis rijdt. Dat is voor de Formule 1 heel erg belangrijk. Daar kijken mensen nu voor die strijd. En dan weer dat Max de eerste ronde uit wordt gepunt. En niet omdat het een Nederlander is. Nee, maar puur voor de spanning, voor de gehele Formule 1. Want geloof me, de mensen in Spanje, Engeland, Italië, die willen ook die strijd zien. En tuurlijk, die zijn hier ook niet blij mee.
Ja. Hij heeft in ieder geval wel een voorspellend vermogen. Want na de kwalificatie zei Wolf het volgende. Laten we zien wat er morgen gebeurt. Ik denk dat het een spannende start gaat worden. Misschien leidt Gasly wel naar één bocht en liggen alle vier de auto's uit de race.
Nee, joh.
Dat heeft hij gezegd.
Zijn Wolf dit?
Na de kwalificatie.
Nou ja, goed. Dit voedt natuurlijk wel nog meer conspiracy theories.
Ja, of heeft, ja, wat ik al zei, voorspellend vermogen. Maar ja, het is gewoon diep, het is gewoon echt droevig.
Nou, het is ook wel logisch dat Horner van dit acteertalent een beetje klaar is met dit geacteerd. Ik bedoel, die Hamilton die loopt de hele dag te acteren. Die Wolf die is natuurlijk ook aan het acteren met zijn krokodillentraan. Het is wel logisch dat Horner daar een beetje erg geërgerd op reageert, toch? Ik bedoel, dat is een echte racer.
Ja, meer dan terecht. Maar het is natuurlijk ook schandalig aan de ene kant dat je gewoon vier, of tenminste twee races achter elkaar gewoon eruit wordt geknikkerd.
Ja, daar ben ik het volledig mee eens.
Dus ik snap het wel dat ze pissig zijn. En dan ook nog eens een keer over de schade. Ik bedoel, vorige race was het 1,2 miljoen. Nou ja, nu vloer en alles. Krachtbron bij Perez die waarschijnlijk klaar is. Ja, dan praat minimaal waarschijnlijk wel weer over een miljoen.
Dat de schade misschien niet vergoed wordt door de Mercedes of FIA, dat dat nooit gaat gebeuren, dat zie ik ook wel gewoon gebeuren. Dat blijft waarschijnlijk wel, want dat is met elke autosport, met karten, maakt niet uit. Maar dat het later meetelt, echt op je punten, dus voor je motorpunten, dat is gewoon iets wat dus aangepast moet worden eigenlijk gewoon voor volgend jaar al. Want ja, dat is bewijs, maar je kan inderdaad gewoon iemand de muur in rijden. Het hoeft niet eens hard te zijn. Je weet, die dingen zijn heel gevoelig. Je raakt er maar met je rechterwiel aan en die hele askrank kan krom zijn achter.
Ja, wat je hier dus heel duidelijk hebt gezien is, Hamilton heeft niet alleen Max geëlimineerd in Silverstone. Hij heeft natuurlijk ook Max nog eens een keertje met een probleem opgezadeld. Namelijk dat hij binnenkort eens een keertje 10 straffen grip penalty moet pakken. Ja. Dus ondanks het feit dat Max eigenlijk niks fout of heel weinig fout heeft gedaan op Silverstone, is hij dubbel gestraft voor de fout van Hamilton. En daar zit natuurlijk iets ontzettend krom.
Mm-hmm. Ja. En dan, nou goed, we hebben het er nog niet over gehad, maar de race was natuurlijk, nou daar was heel veel over te zeggen. Maar hoe kijken jullie dan tegen die kwalificatie aan, wat daar gebeurde? De gentleman's agreement, heel sluw van Hamilton.
Ja, in een strijd om een kampioenschap is natuurlijk heel veel geoorloofd. En het is niet netjes, maar aan de andere kant denk ik, dan rij je maar gewoon de eerder de pits uit. Want je weet dat dit kan gebeuren, je weet nou wat die vorige race heeft geflikt. Dat je let gewoon op dat hij niet weer een streek heeft. En mensen zeggen nog steeds, ja, dat is een verkeerde inschatting. Nee, dat is het niet. Het is gewoon bewust. En,
ja, 100%.
En, ja, en nu, weet je, let er gewoon op, ben ze voor.
Hij heeft het zelf met Alonso meegemaakt.
Wat ik hier heel opvallend vond, is vanuit Red Bull werd er heel coulant gereageerd op de kwalificatie. En wat daar gebeurde met Hamilton. Inderdaad, ga dan eerder naar buiten. Maar als je kijkt hoe langzaam Hamilton de pitstraat uitreed. Want die reed echt met 10, 15 kilometer de pitstraat uit. Toen was hij al een gat aan het laten vallen dat ervoor zorgde dat later Perez helemaal niet meer over de streep kon komen. Want op dat moment kon Max niet langs hem heen, omdat hij nog in de pitstraat en binnen die witte lijntjes. En we weten allemaal, als je buiten de witte lijntjes komt, dan krijg je net zo'n strafpunt als wanneer vier mensen uit de race kegelt.
Nee, klopt. Nee, maar kijk, het geldt tussen de twee safety car lines. Dus ik ben ook gaan kijken inderdaad naar de rondetijd en of het allemaal wel klopt. En ja, dan komt het inderdaad overeen. Die tijden, hij viel binnen die marge. Maar in dit geval, je kan elkaar echt een oor aan naaien. En dan is er die gentleman's agreement. En tuurlijk, Red Bull had er misschien eerder op bovenop moeten zitten. Maar we hebben het vorige week gehad over Hamilton als fatsoenrakker. Dit is wederom de ontmaskering. Nou, Perez zegt er ook het volgende over. Het is gewoon heel onsportief voor de coureur in kwestie om zoiets te doen. Althans, zo zie ik het. De hele gang van zaken laat in ieder geval wel weer zien dat de zogenaamde herenakkoord in de kwalificatie niet altijd even goed werkt. Vandaag hebben we een goed voorbeeld gezien van het niet bestaan van een herenakkoord. Nou, ik denk op zich dat wel klopt.
Of Sir Lewis is gewoon geen gentleman.
Nou ja,
niet altijd.
Niet altijd. In ieder geval nu niet meer. Dat zie je nu wel. De afgelopen 2-3 races was het niet echt een gentleman.
Nee, het masker is eraf.
Het masker is er volledig af. En ja, dan zou ik zeggen, van, is het dan niet veel interessanter in dit geval, als je dan met een soort regel gaat werken, dat je gaat kijken naar sectortijden waar je een gat laat vallen. Want je kan overal, kun je misschien wel voldoen aan die marge. Maar je kan natuurlijk die eerste twee sectoren echt wel gas geven.
Virtual safety car bedoel je?
Ja, en vervolgens afremmen. In die laatste sector de boel extreem vertragen. Om alsnog dat gat te laten vallen. En de andere een oor aan te naaien. En je komt alsnog binnen die correcte marge.
Ik denk dat ze dit gewoon lekker zo moeten houden.
Ja.
En dit is autosport. Dit hoort erbij. En dat maakt het ook onvoorspelbaar. En dat gebeurt nu bij Max en Perez. En dat is dan even zuur.
Maar alleen het vaak genoeg bij anderen ook.
Ja, precies. Het hoort er ook een beetje bij. Je moet ze gewoon voor zijn. En nu ligt de bal heel simpel. De bal ligt nu bij Red Bull om te counteren. Ze hebben nu twee keer om de oren gehad. Nu moet je terugpakken. Heel simpel.
Nou, laten we het hopen.
Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Even terug naar de start van de Grand Prix. Want voordat de start van de Grand Prix was, is het een nog veel gekker moment eigenlijk. Hè? Of tenminste, eerst krijgen we natuurlijk de carambolage. En ik weet niet of Bottas nog een naar carrière als snoekeraar. Hoe noem je dat ook weer? Hè? Dat hij een carambol. Hoe noem je dat ook alweer? Biljart.
Ja, precies.
Nou, biljarter Bottas. Hè? Dat is eigenlijk ook wel leuk. Anyway, maar er gebeurt natuurlijk heel veel op dat moment bij die start. Ja. Had Max iets kunnen doen om hier buiten te blijven? Of nee. Is het echt gewoon, nee. Dit is...
Hij
dit
zat
is,
goed, hè? Hey, ja, maar even, de starts van Honda, ook in de regen. Ja, kunnen we Hockenheim nog herinneren?
Ja.
En, maar Perez ook. Ja. Dus het is niet dat Max iets, want dat zeggen wel, mensen wel eens, of iemand anders. Of, maar de start van Honda is nu erg goed. En bij Bottas was die slecht. Nou ja, hij zat op een perfecte positie daar buitenom. Ja. Lag waarschijnlijk wat meer grip. Lag al P2. Nou, Perez 3, eindelijk twee Red Bulls die een keertje tegen die Mercedes kunnen vechten.
Ja, konden.
Konden, ja.
Heel even.
Nee, maar weet je wat ik... want we hebben het over van een beetje over de race, de start. Er zijn natuurlijk twee starts geweest.
Ja, in mijn optiek... tweede komen we nog op.
Oh, oké. Okay. Nou, leg ik hem bij jou neer.
Nee, ja.
Oké. Ja, met de gespreksleider. Nou, wat ik wel echt vond, wat Red Bull niet slim heeft gedaan, is ze mochten in principe... naar de ronde voor de tweede start, konden ze ook naar binnen gaan en starten vanuit de pits en direct starten op de rode band. En ze gingen allemaal naar die eerste ronde. En daar denk ik, als ze daarvoor al dus naar binnen waren gegaan en Max was gestart vanuit de pits op een gele of witte band, dan had hij echt een gigantische voorsprong kunnen hebben. Mm-hmm. En dan, nou, weet ik niet of er een podium in zat, maar misschien nog wel een P5, P6.
Je had ze een stuk makkelijker achter je kunnen houden. Ja. Dat, ja, je hebt dat gewoon met, ik bedoel, de Haas die Max hoeveel rondes? 5, 6, 7, 8 gewoon achter hem kon houden. Nou, dat kan je gewoon niet voorstellen. Nee. Natuurlijk heel veel schade, maar dat je er gewoon al iemand achter kan houden met een Haas is ook knap.
Ja.
Dus nee, dat zou een heel groot voordeel. Maar ja, ze hadden waarschijnlijk niemand om de baan heen die eventjes maar een beetje kon kijken wat voor een... track state het daar was, hoe nat of hoe droog. En dat konden ze zelf maar naar de formation lap.
Ja, klopt. Ja.
Ja, dus er zit zeker wat in. Ik denk dat wat dat betreft Red Bull eigenlijk twee tactische steekjes heeft laten vallen in deze. Als we dan toch van de hak op de tak gaan, is natuurlijk ook het moment dat Hamilton, die is dan binnen geweest om die banden te halen. Vervolgens rijdt Hamilton achter Max.
Ja.
Dat hebben ze ook echt het handen gegeven, hè? Die geweldige positie op de baan. Ik weet nog, we hadden appcontact erover. We zeiden, nou, kijk, ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren als Max of als Hamilton Max tegenkomt.
Ja, hij had het toch niet langs gedurfd.
Nee.
Had het niet gedurfd. En als ik Max was geweest, dan had ik het hem heel moeilijk gemaakt. Dan had ik hem echt, waar hij bij het Tsunoda buiten omkwam, had ik hem buiten om laten komen.
Lewis weet toch ook dat Max heel veel schade... Dat hadden ze hem toch ook al gezegd voordat hij de pits uitgegaan was. Dus die had echt wel gezegd, hier kan je er gewoon heel makkelijk langs. Maar ja, je zag hoe snel die pace was. Hij had één rondje volgens mij, free air Hamilton. En die had echt 5 seconden of zo gewoon goed gereden die ronde ten opzichte van de rest.
Ja, reed hij eraf inderdaad. En daar pakte hij natuurlijk ook Max. Door, het leek natuurlijk een hele slimme undercut, maar het was ook gewoon dat hij veel sneller was inderdaad. Maar ja, goed. Even, ja, Bottas, 5 plekken gridstraf. Is dat nu gewoon de kousen af en niet meer over zeuren?
Ja, dat is toch niks. 5 seconden.
Een raceband geven ze een gast.
Of 5, het is niks.
Het is niet zo groot als Grosjean zijn crash, maar die heeft er natuurlijk wel een raceband voor gehad toen.
Ja.
Ja, maar dat is dan niet normaal, want die doet toen schakel 3 auto's uit, hè, jongens. Als je de herhaling hebt, je moet het nog eens zien. En net als Stroll, die moet je ook een raceband geven. Ja. Maar dat kan toch niet. Dit is het hoogste niveau in de autosport, hè. Ja. Dit zouden de beste coureurs moeten zijn. Tuurlijk kan je een foutje maken, dat doet iedereen. Maar op zo'n cruciaal moment jezelf en anderen zo in de steek laten, dat is heftig hoor.
Nou, wat ik al zei in het begin van de uitzending, ik hoop toch wel echt dat er vanuit de FIA een reprimande komt richting Mercedes. En dan maar gewoon als team van, hou je coureurs gewoon even aan de lijn. Want
daar gaan ze toch niet naar luisteren, joh.
Nee, ja, dat kan je
zeggen, maar je kan het wel doen, want dan kan je wel makkelijker ook de volgende keer strenger straffen. Want dan kan je zeggen, luister, we hebben jullie gewaarschuwd. Je hebt nu 2 races op een rij, hebben jullie echt voor gigantisch veel schade gezorgd. Jullie schakelen jullie directe concurrent in het wereldkampioenschap uit. Door een hele slordige rijstijl, om het maar zo te noemen.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment moet dat toch stoppen.
Ja, maar als Lewis in die auto zit uiteindelijk, dan denkt hij daar echt niet aan, die reprimande. Dan denkt hij maar aan 1 ding, en dat is winnen.
Natuurlijk, maar dan kan de FIA daarna wel makkelijker een strenge straf geven. Omdat ze zeggen, we hebben jullie gewaarschuwd. Het is nu gewoon klaar.
Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat het inderdaad goed is. Alleen dan moet je dat ook weer op papier gaan zetten. En dat hebben ze volgens mij al nooit gedaan in de Formule 1.
Nee, het moet dan wel echt een officieel statement. Want ja, je kan het allemaal achter de deuren doen. Maar dan kan je als Mercedes ook altijd zeggen, ja, het is leuk, maar het staat nergens.
Ja, het wordt onduidelijk.
Zo'n politiek spelletje allemaal achter de deuren, dat gaan we niet veel van weten.
Goed, dan die maffe actie van Lewis. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Iedereen gaat pit in.
Ja.
Max, echt iedereen. Lewis besluit om buiten te blijven. Ik heb dit nog nooit gezien.
Nee. Weet je wat mij een beetje aan dit denken?
Indianapolis.
Als je van die race spelletjes speelt, dat je een ghost lap hebt. En dat je dan vervolgens moet jagen op je ghost. Want Hamilton reed vooraan. En vervolgens zie je iedereen achter Hamilton aanrijden. En als een gek proberen Hamilton in te halen. Die naar binnen ging. Daar leek het echt op. Maar het zag er heel idioot uit. Om gewoon één auto die lichten te zien. Hier de beelden inderdaad. Die lichten gaan op groen. En je ziet één auto als een gek wegsprinten.
Ik hoop niet voor hem dat de ghost car is. Want die moet hij echt voorblijven. Ja, dit is inderdaad, ik heb nog nooit zoiets raars gezien.
Gaaf toch?
Ja, het was wel lachen.
Ja, dat was heel bijzonder om te zien.
Ja, ik zat echt lachend en huilend achter elkaar. Want ik zat eerst natuurlijk te huilen om Max. En toen zag ik dit en dacht ik, veel belachelijker dan dit wordt het ook niet.
Zeldzame fout voor Mercedes.
Ja, echt een, maar hier gooien ze, dit moment gooien ze ook gewoon meteen een overwinning weg, hè?
Ja.
Dat hebben ze hier knap gedaan. En daarna hebben ze wat hulp gekregen natuurlijk.
Ik vond het nog wel leuker om Russell als eerste de pits uit te zien komen. Toen dacht ik wel echt, dit wordt het helemaal. Het was jammer dat hij werd teruggestuurd door zijn team eigenlijk. Maar ik dacht, dit wordt helemaal deze.
Hij deed het helemaal geweldig.
Het was wel een soort van... Er is vorig jaar natuurlijk wel vaker gesproken over reverse grid. Nou, dat was het inmiddels wel een beetje zo langzamerhand. Maar goed, overigens is daar ook wel meteen waar het ongeluk van Hamilton eindigde. Want voor de rest heeft hij ook wel weer verschrikkelijk veel geluk gehad. Hè? Maar hij krijgt zelfs tweede plek nu in de schoot geworpen met die schorsing van Vettel. Is dat inmiddels al officieel of zijn ze nog steeds in beroep?
Ja, het is officieel, maar ze zijn in beroep. Dus zolang ze in beroep zijn, dan staat die derde of die tweede plaats voor Vettel nog. Maar goed, heel eerlijk. Wat dat betreft is het natuurlijk gewoon heel duidelijk. En die regels zijn er al 10 jaar. Je moet er een liter in die tank laten. Ja, en er zit 0,3 in een blikje bier. En de hoeveelheid zat er in die tank. Ja, dat is dus 0,7 te weinig.
Ja, goed.
Kijk, die regel op zichzelf slaat natuurlijk nergens op. Dat je een liter moet overhouden om een sample van de brandstof te kunnen nemen. Want als we hier dit flesje nemen, dit is ook voldoende. Om te kunnen kijken welke bestandsdelen erin zitten. Maar ja, het is ook... wat dit betreft vind ik het gewoon ook slordig van het team. Weet je, dit moet je ook managen. Dit hadden ze gewoon moeten managen.
Maar dit is ook wel een knappe drive van Hamilton. Eerlijk is eerlijk. Ja. Kijk, ik woog echt wel na de laatste race. Hoe die zich gedraagt, woog ik echt oprecht van hem. Alleen, hoe die wel naar P3 rijdt. Kijk, natuurlijk, het is de beste auto of de ene beste auto, maakt niet uit, maar hij doet het wel. Bottas zou het niet doen. Of Perez heeft op Silverstone ook niet laten zien. Dus daar moet je hem ook credits voor geven. Hij had nul concurrentie weliswaar, maar hij doet het wel.
Ja, maar daar zeg je het wel, hij had nul concurrentie. Want ze echte directe concurrenten die wat konden doen op de baan, die waren uitgeschakeld. Ik bedoel, Norris was er niet. Ja, Ricciardo deed hartstikke leuk mee, maar als je dat vergeleek met
onder normale omstandigheden was hij gewoon 8e geworden nu natuurlijk. Als je berekent wie er allemaal nog voor had moeten rijden.
Precies, die heeft hij dus niet hoeven te passeren. Weet je, en Norris hoefde hij niet te passeren. En Leclerc hoefde hij niet te passeren. Nou ja, Perez. Nou goed, hebben we dus nu niet kunnen zien hoe die presteert in de race. Maar meestal is dat wel redelijk. Die heeft hij niet moeten inhalen. Max, nou ja goed, die had hij dan denk ik niet hoeven inhalen. Dus ja.
Nou ja, ik moet wel zeggen. Je zag hoeveel die moeite had om in het begin mensen überhaupt in te halen. En om er echt dichtbij te komen op exit straight. Maar op het einde deed hij dat toch echt wel. Ja, had hij dat spelletje wel door hoe hij iemand eigenlijk moest opzetten en eigenlijk onder druk moet zetten. Om bijvoorbeeld een Alonso te laten verremmen. Dus ja, op dat opzicht, weet je, Alonso zou zich niet verremmen als hij gewoon zijn rondjes had gereden. Die is echt geremd under pressure van Hamilton. Dus ja, je kan zeggen, het zat hem allemaal mee, het zat hem ook mee. Maar je moet het wel maar doen. Tuurlijk. Ook al Bottas, die had ze er echt niet langs gekregen. Nee. Die had hem daar echt niet buiten laten staan. Of die had hem laten staan en die was het gras op gegaan. Er is gewoon echt racekracht verschil. Zit daar wel echt in.
Ja, we moeten ook inderdaad iets positiefs zeggen over Hamilton.
Dat doe ik bij deze dan.
even terug naar onze favoriet, Max. en even horen hoe hij eindigde na de race.
That was a very good drive, Max. Considering the car that you got, you drove the wheels off it. So, as GP said, that's a valuable one point today.
I tried everything, but it was super hard to drive.
Ja, moeten we ervan zeggen.
Ja.
Realistisch.
Realistisch. Ik vond het overigens wel een lastige woordspeling van Horner hier. You drove the wheels off. Dat is eigenlijk ongeveer letterlijk het enige wat er nog aan die auto zat. Ja, goed, dus die auto die was natuurlijk compleet aan elkaar getaped. Maar ja, ook in de quali ging het toch niet zo goed als we hadden gehoopt 2 weken geleden toen we hier zaten.
Nee, of Mercedes lijkt wel echt wat te gevonden te hebben sinds ze die update hebben meegenomen op Silverstone. Anderzijds hebben we 2 races lang nu niks van die Red Bull kunnen zien in de race. Dus ja, die Mercedes was snel in de kwalificatie. Maar we hebben ook een sprintrace gezien op Silverstone. En toen zagen we wel die RB16 tegenover Mercedes. En toen was die toch, nou, lag hij er best wel goed voor. En ja, de gewone race op Silverstone hebben we niks meegekregen. Nu ook niet. Dus echt een oordeel vellen over het verschil tussen die RB16 en die Mercedes. Ja, dat vind ik nog lastig. Omdat we niet echt de race pace hebben gezien. Je weet niet echt hoe dat eraan toe ging. Maar ja, dat ze wat hebben gewonnen in de kwalificatie, dat lijkt me wel vrij duidelijk.
Maar 4/10 is veel hoor, op zo'n klein baantje.
Dat is heel veel.
Echt heel veel. En dus Mercedes heeft wel degelijk wat gevonden. Maar dat is ook specifiek per circuit. Hongarije is ook... Max heeft er weliswaar pole gepakt. Alleen Lewis wint hem uiteindelijk wel. Want die kwam ook op Max inlopen, die race. Volgens mij was dat vorig jaar?
Ja, dat is met die 2 stop tegen 1 stopper.
Ja, ja, dat was niet normaal. Dus ja, het gaat weer van voor het circuit Spa. Ik denk, als we dat een beetje met Silverstone gaan vergelijken dan, want het is niet te vergelijken met Hongarije, dan kan de Red Bull het voordeel hebben. Plus, ja. Spa is echt een baan die Max heel goed ligt.
Maar wel veel pech heeft.
Ja,
dat
is waar. Pech,
ja.
Ja. Ja. Ja, misschien kan Bottas, laten we het niet hopen, maar bocht 1...
Als we het hebben over hoe goed die auto daadwerkelijk is. Max, iets wat opmerkelijk, gooide nog wel even Perez voor de bus, hè, gisteravond in een interviewtje. Door te zeggen, ja, maar als je naar Perez kijkt, dan zie je hoe goed ik eigenlijk ben.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook wel gewoon...
Dus hij zegt het niet zo letterlijk, maar hij zei...
Hij zegt het niet zo letterlijk.
Het gat is 16e en dan zie je hoe goed die auto eigenlijk is. Dat is wat hij zei.
Ja, nou, maar dat is ook zo.
Ja, is ook zo, ja.
Ik bedoel, kijk, maar iedereen zegt nu alweer nieuwe teamgenoot. Heel simpel. Iedereen moet nu weer Alonso, lees ik op internet overal. Maar hoe ver gaan we nog zoeken? Ik bedoel, Mercedes, Bottas staat altijd nog derde. En die auto is net zo goed als de tweede rijder. Hoe vaak hebben we het hier al gezegd? En ik bedoel, Perez, ja, het gaat niet lekker, maar niemand daarvoor deed ook niet goed. Het zijn echt niet allemaal koekenbakkers. En dan moet je nu weer aan Alonso in zijn auto gaan zetten als je het internet moet geloven. En dan krijg je weer hetzelfde liedje, het jaar erop weer. Ja, uiteindelijk, nee, maar het ligt ook, je moet ook eens kijken naar Max. Hè? Want iedereen zegt, ja, die tweede rijder kan niks. Maar misschien haalt Max wel meer uit die auto dan dat erin zit.
Volgens mij is het woord van Alonso gevallen.
Ja, ik vind het trouwens goed gesproken. Dus ja, een vurig betoog voor Max. Heel goed, heel goed, heel goed. Maar inderdaad, ja, Hamilton en Alonso, die hebben natuurlijk... toch wel misschien het moment van de race, vind ik, hoor.
Ja.
Currently P5. Guys, you see, you just moved over on me, man. Come on.
Copy, Lewis, we saw that.
At that speed is so dangerous, man.
Yeah.
Dit is eigenlijk nog at that speed, he's so dangerous, man. Moet hij zeggen?
Ah, het is toch heel hypocriet.
Mogelijk. Mogelijk, opnieuw. Ja, maar wat hij vorige week heeft gedaan. En dan in de snelste bocht, wat niet eens te vergelijken is met wat hier gebeurt. En dan zoiets zeggen. En dan ook nog even voor de luisteraars vandaag of gisteravond. Zette hij dan wat op Instagram. Dat hij erg genoten had van het gevecht met Alonso. Zet hij dan op zijn Instagram story. Nou, ik hoor het. Ja. Leuk vond hij het.
Ja, leuk vond hij het. Ja. Overigens, wij hebben wel echt van genoten. Het is, we hebben er gelukkig ook nog beelden van. Die we als het goed is ook kunnen laten zien.
It was important for Esteban in order to win the race. Because Hamilton was coming very quick. But also, yeah, it was important for Max. So I tried my best.
Alonso stays ahead, but this is going to carry on and on. Because don't forget the pace advantage that Mercedes has towards turn 4. This time he's alongside, and I think they might have touched there as well. Hamilton had to back out of it.
Ja. Een absolute masterclass.
Een van de hoogtepunten van dit seizoen.
Echt geweldig.
Dit was een van die races die, als je dat over 10 jaar nog steeds terugziet, dan denk je, oh, wat was hij goed.
Oh. Ja, je zag het bij Yuki, die liet het gewoon meteen los voor bocht 4. Die dacht, die ga ik niet proberen voordat ik er maar uit. Maar Alonso, die laat hem 3, 4, misschien wel 5 keer gewoon staan. Ja, geweldig.
Maar niet alleen laten staan ook. Maar op precies het juiste moment ook weten wanneer die gas moet geven. Precies genoeg ruimte geven.
Ja, maar het was gewoon fantastisch dat Border Patrol Alonso daar nog rondgeven. Ja. Want alle Red Bull coureurs, het was nog net niet van komt u maar, die zetten gewoon de deur wagenwijd open. En Alonso, nee, die dacht echt, ja, not today. Ja, not in my town.
Wel, je mag het wel, je mag het eigenlijk niet hopen, maar ik hoopte toch wel een beetje dat die tsunami ineens dacht, ja!
Uitgelezen kans, toch? Ja, in die bocht, even naar buiten laten lopen. Zoals ome Louis ook even Silverstone.
Precies, echt,
en dan heb je hem.
Ome Helmoet, kijk je mee. Ja. Momentje.
Ja. Dan had hij volgend jaar het stoeltje zeker nog gehad.
Ja, inderdaad. Maar echt, ik heb hier zo ontzettend van genoten. Ook omdat het zo'n fair battle was. Overigens dacht Hamilton daar iets anders over. Want we hebben ook de boordradio van Hamilton, geloof ik, nog erbij. Oh, they almost touch. Hamilton has to back out of it.
Ja, hij is heel flauw, maar wel leuk.
Dit is een beetje flauw. Ja, we kijken heus niet met een oranje bril, hoor. Dat moet je echt niet denken. Nee, maar het is wel... Ah, ik weet niet. Ik heb hier echt van genoten om dit toch te zien. Hoe zo'n Alonso... Natuurlijk hebben we allemaal onze twijfels gehad. Van jeetje, moet hij nu nog wel terug kunnen komen? Maar hij kan het wel nog, hè?
Nou, hij bewijst het hier. Ik bedoel, hele goede comeback. Maar neemt ook niet weg dat Alonso is ook een van de meest getalenteerde coureurs. Die de Formule 1 wel gekend heeft. Hè. Je ziet wat hij allemaal gedaan heeft op jonge leeftijd ook. Het is heel erg mooi om te zien.
En precies daarom... Zou ik nu een oproep willen doen? Dat Red Bull er iets aan moet gaan doen. Om Alonso binnen te houden. Nee, maar kijk, luister. Ik dacht eerst dit weekend, ik zat die race te kijken. En toen dacht ik, ja, Alonso, dat is natuurlijk fantastisch als dat zou kunnen. Maar dat kan niet. Want Alonso, dacht ik, lag vast tot en met 2022 bij Renault. Totdat ik een artikel tegenkwam op de BBC, waarin vorige week de CEO van Alpine / Renault heeft gezegd dat hij een contract heeft voor dit jaar met een optie voor 22. Vervolgens zegt Alonso in een interview dat hij het eigenlijk vrijwel direct dat hij het voor Max deed. Dat hij dat wel vond. Hij heeft zich eerder dit weekend ook al uitgesproken dat hij het belangrijk vond eigenlijk dat er dit jaar een andere wereldkampioen komt. Hij heeft tijdens de race laten zien dat hij zich ook echt voor het team in kan zetten. Iets wat in het verleden, wat eigenlijk een beetje het grootste probleem was van Alonso. Het draaide om Alonso. Hij zette zich nooit in voor het teamresultaat. Nou, dat heeft hij nu gedaan. En precies wat jij net zegt. Hij is een van de beste, al dan niet de beste coureur op de grid. En als er iets is dat Verstappen laat zien en dat Red Bull laat zien, is dat die RB16 met die hoge rake een ongelooflijk lastige auto is om te kunnen besturen. En een Albon is door het ijs gezakt. Een Gasly is door het ijs gezakt. En een Perez, waarvan je inderdaad zegt echt geen koekenbakker, ja, zakt ook volledig door het ijs. Ik zou nu wel eens gewoon een keer een van de beste, al dan niet de beste coureur in die auto willen zien naast Verstappen. Want ik durf je te vertellen dat die Alonso die auto wel onder de knie krijgt.
Dat ben ik met je eens. Maar denk jij nou dat Alonso en Max, die zijn echt wat, die lijken best wel op elkaar.
Ja,
die exact. Gaan never nooit aan elkaar toegeven. Alonso kan wel op papier zeggen, ja, ik ben de tweede rijder, ik ben de wingman. Als Alonso die P1 ruikt, dan gaat hij daar vol voor.
Ja, dat gaat de eerste 16 wedstrijden goed, denk ik. Dan, dan staan ze nog 10 punten uit elkaar in het kampioenschap. En dan komen de laatste 5 en dan is Alonso niet meer lief, denk
Klopt,
ik.
Maar dan hebben we het. Kijk, dan kijken we er met een oranje bril naar. Dat is niet goed voor Max. Maar voor Red Bull, als zij gewoon de eerste 16 races weten te winnen met al dan niet een Verstappen, al dan niet aan Alonso, hebben ze het kampioenschap binnen. En dat is wat voor Red Bull wat geldt.
Dat is zeker waar. Nou, ik zou het heel gaaf vinden.
Ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Nee, en ik denk ook niet dat Alonso... Nou ja, het is weer de volgende die we nu noemen. Ik bedoel, we hebben het al 10 keer gezegd. Gaat Alonso,
nee, tuurlijk, maar wat
gaat Alonso in de buurt komen?
Maar Red Bull moet wat doen. Red Bull moet wat doen. Maar
je kan bezig blijven. Oké, als Alonso afgaat, stel Alonso 16e, noemen we iedere race weer. Ja. Wat dan? Dan moeten we weer op zoek naar een ander. En dan is Alonso kapot gemaakt.
Je moet altijd zoeken, je moet altijd verbeteren. Dus.
Ja, ja, maar vastigheid is ook wel lekker. Voor mij liggen Max en Perez, dat zag je in Frankrijk ook lekker rustig langs laten gaan. Doe je ding, win die wedstrijd. Dat is voor Max ook lekker. En dus natuurlijk is minder druk dan Bottas kan geven, zeker. Maar op zich, je hebt er ook geen last van. Hij zit niet zelf in je nek te hijgen. Hij rijdt mee, hij pakt punten. Niet altijd genoeg, dat moeten we ook eerlijk zeggen. De laatste wedstrijden zijn gewoon slecht. Heel slecht, inhalen is ook slecht. Maar hij voegt wel wat toe aan het team. En dat Albon en een Gasly, dat was nog minder. Want die zaten allemaal nog in een rookiefase. En Perez heeft natuurlijk wel ervaring dat hij een beetje kan meebrengen. En nou, dat zie je gewoon met die P1 die hij wel behaalt en zijn team en de vorige niet.
Zeker, maar ik denk toch dat Max ook wel uitgedaagd wil worden. Wat hij namelijk in de eerste 2 jaar bij Red Bull wel werd met Ricciardo. En nu rijdt hij daar eigenlijk in zijn eentje rond. Ik bedoel, hij doet al uitspraken dat hij de snelste is binnen het team. En
ja, maar hij zet daarmee zo.
Nee, maar dat is ook zo. Maar goed, dat is toch als coureur zijn er ook weinig uitdagend. Als je gewoon vanuit je eigen omgeving nul weerstand krijgt.
Ja, maar Lewis heeft ook jaren geen weerstand gehad. Ja, Rosberg, maar hij is uiteindelijk ook ieder jaar kampioen geworden. 1 jaar niet met Rosberg. Maar goed, dat is ook mede door pech gekomen.
Nou, ik teken nog steeds voor Alonso.
Dus. Ik zou het ook gaaf vinden. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik zou het heel gaaf vinden.
Marco, als je dit hoort, alsjeblieft.
Ja, hij was wel een beetje chagrijnig na de race. Ik las dat hij...
hij is al vandoor gegaan.
direct vertrokken is inderdaad. Ja. Overigens hebben we nog... Ik weet niet of we daar nog een snippet van hebben. Het is wel een heel opvallend moment na de kwalificatie. Hamilton stapt uit zijn auto. Wordt enorm uitgejouwd door het publiek. Hebben we die toevallig nog ergens?
Ja, het is na de race is deze. Maar exact hetzelfde. From the outside it looked absolutely brilliant. What was it like in the car? Yeah, it was an amazing qualifying lap, that last one. I think it's been amazing. Nou, je hoort het hier niet al te duidelijk, maar goed, dat was vrij duidelijk dat er werd geboet. Ja, weet je, ik vind dat zelf na zo'n race. Dus wat er gisteren gebeurde, vind ik dat een beetje droevig, want je hebt er niet zoveel aan. En ja, dat Hamilton daar staat, ja, dat is zuur voor de fans die daar liever een andere coureur willen zien staan. Maar ja, na de kwalificatie, ja, en dan kun je zeggen waar we het net over hebben gehad, dat ze slimmer waren. Ja, sportief is het weinig. Hamilton zet zichzelf altijd als een ubersportieve atleet neer. Nou ja, dat valt dan dus wel mee. Dus snap ik wel dat publiek dat laat blijken. En afgelopen weekend las ik op een gegeven moment in de media en toch gewoon een aantal mensen die zich daarover uitlieten en zeiden, ja, het zijn die Verstappen-fans. En die zorgen voor die sfeer op het circuit. Nou, kijk, al die racistische uitlatingen die we de afgelopen 2-3 weken hebben gezien, dat is natuurlijk, daar ben je gewoon af. Dan ben je gewoon gelijk klaar als je dat doet. Dan doe je niet meer mee. Ja. Dat je alleen maar gaat lopen boeien, ook een beetje kansloos, zeker na zo'n race. Maar het is wel van alle tijden. En er wordt nu gedaan alsof het echt alleen maar die Verstappen-fans zijn die dat doen. Maar het is in de tijden van Schumacher gebeurde het, in 95. Als we een instartje hebben we een fragment van Alonso 2006 op Monza die daar uitvalt. En waarbij het echt voor de tribune van de tifosi. Nou, je moet die maar eens horen. Die staan hier allemaal te juichen. En dan duurt dit filmpje wat langer, want je ziet hem zo uit zijn auto stappen. En dan loopt hij langs. Ja, hier.
Maar dat was toch ook al in Nico Rosberg Hamilton tijd dat ze tegen elkaar aan het boeren waren.
Hier, finally. Daarnaast hebben we het 2 weken geleden op Silverstone gezien dat Verstappen met 51G de muur in gaat. En dat de Britse fans lopen te juichen. Dat heb je altijd.
Ja. Het hoort erbij.
Het hoort gewoon bij de sport. En om dan nu daar zo heel...
Het hoort bij elke sport.
Het hoort bij elke sport, ja. En om dan nu zo heel gevoelig te gaan lopen doen van ja, het kan niet. Nou, Hamilton is een grote sporter, ja. Maar het is ook een publiek figuur. En dan kan je ook kritiek krijgen. Ja.
Nou, heel simpel. Kijk, Lewis die kan aanstellen. Want dat doet hij nu weer gewoon keihard. Op Silverstone is hij gesteund. Maar in heel Europa, Hongarije, Hockenheim, die Orange Army, die betaalt ook deels zijn salaris, hè, uiteindelijk. Ik bedoel, die komen wel naar al die formule. Die komen allemaal kijken. Hè. Hockenheim, nou, dat is dan helaas gestopt. Maar Hongarije, wie had daar gezeten als Max niet had gereden? Wie had daar gezeten? Er had geen hond gezeten nu.
Ja, een paar fans van Bottas.
Ja, nee, maar dat had nooit zo'n sfeer geweest. En ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En dat ze nu zo gooien op uitspraken van Red Bull. Het is gewoon een dit is een spel, hè, van Mercedes. Ja, ze weten dat echt wel wat het erbij hoort, maar dit is één groot spel. En dat moet ook wel iedereen weten, denk ik.
Ja, ik blijf het wel kinderachtig vinden. Overigens vind ik het wel moeilijk om in te schatten hoe populair Hamilton nou echt is. Ik vernam ook ergens dat er tijdens de Grand Prix van Engeland meer merchandising voor Lennon Norris is verkocht, bijvoorbeeld, dan voor Hamilton. Vond ik een heel opvallend feitje, vandaar dat ik het ook onthouden heb. Voor de rest onthoud ik niet zoveel.
Ja, maar Norris is natuurlijk ook wel wat meer likable. Hij is wat jonger. Het is wat meer een beetje zo'n goofy persoon zoals Ricciardo.
Ja.
Dus ja, dat snap ik op zich ook wel. Daarover gesproken trouwens, nu gaan we weer echt even een detour maken. Ik zat laatst een video te kijken van Lando en Daniel van McLaren. En dan gaan ze volgens mij eten vergelijken of snacks uit Australië en Groot-Brittannië. Nou, daar zie je wel echt een generatiekloof tussen Ricciardo en Norris. Die verschillen misschien 5, 6, 7 jaar of zoiets. Maar je ziet de humor tussen die twee, dat matcht echt totaal niet.
Maar Lando was toen ook nog wel echt een stuk jonger mannetje dan dat hij nu ook is. Hè?
Nee, maar dit was een recente video.
Anderhalf, 2 jaar is hij echt gegroeid.
Ja, nee, maar dat was een recente video. Echt van een week, 2 geleden.
Oh.
Dus voor iedereen die dat niet gezien, ga even naar YouTube, naar het YouTube-kanaal van McLaren. Dan zie je die video. Het is een beetje ongemakkelijk tussen die twee.
Oh. Had toch niemand verwacht, denk ik. Iedereen had dat als een soort clowns-duo verwacht.
Ik denk ook dat McLaren daar volop had ingezet. Van wij hebben nu echt gewoon commercieel gezien de meest 2 interessante coureurs hadden we binnen.
Als we het hebben over Ricciardo, misschien dat hij ook gewoon niet zo lekker in zijn vel zit?
Gisteren had hij natuurlijk ook gewoon schade. Hij zat in de bowling effect van Stroll. Ja. Zat hij aan de linkerkant. Dus waarschijnlijk liep zijn auto ook voor geen meter. Maar het is heel apart hoe je zo goed kan rijden. Eigenlijk de vorige seizoenen met een nieuwere auto voor jou doen. En dat je dat zo kwijt is uit het niks. Dat is best bijzonder.
Ja.
Komt hij er nog bovenop? We hebben 2 races eerder ook gevraagd. Toen zei iedereen, ja joh!
Ik denk dat dit het wel een beetje gaat zijn hoor. Het zal een beetje yo-yo'en. Maar ik denk wel dat Norris dit jaar gewoon echt de betere coureur is.
Nou, binnen een team is er ook altijd één coureur met een betere auto. Hè. Ze hebben niet altijd gelijke onderdelen voor 2 auto's. En bij Red Bull is Max dat, die een iets betere auto heeft. Bij Mercedes is dat Lewis. En bij McLaren is dat ook logischerwijs Lando. En dat het is geen wereld van verschil, maar het scheelt wel wat.
Ja, maar inderdaad niet zoveel zoals het nu. Het scheelt nu echt te veel dat Ricciardo 15 of 14 op de grid zat en Norris hem op plek 4 zet.
Nee, dat is zeker waar. Dat is absoluut waar.
Ook 2 coureurs gesproken die wel aan elkaar gewaagd zijn. Sainz en Leclerc. Dat is toch wel leuk om dat olijke duo samen te zien. En wat mij opvalt aan Sainz trouwens, is hoe verschrikkelijk die bezig is ook met wat er om de baan heen gebeurt. Hij was dit keer ook zijn team aan het vertellen hoe ze de pitstopstrategie wel moesten doen. Hij was aan het klagen over die helikopter die te dicht bij het circuit vlogen, waardoor zijn wind ving op zijn auto. Een heel opvallende coureur wat dat betreft, vind ik in ieder geval.
Zoals die pitstop, denk ik dat er nog een hoop coureurs zijn die daar wat van kunnen leren. Die niet blind op hun team afgaan, maar die wel echt zelf... Ja, jij zit in die auto, jij voelt het beste. Ja. En ja, wat betreft zo'n helikopter, ik kan me best voorstellen dat door al die aerodynamica, dat het wel echt behoorlijk verstoord wordt.
Ja, heel toevallig, ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien van Stroll op Silverstone. Het was een hele rare boordradio, er zei bij zij die, de helikopter is flying too low. Dan denk je, wat boeit dat nou? Maar je ziet hem er echt onderrijden, je ziet de helikopter heel laag vliegen. Je ziet gewoon uit het niks, het hele auto zie je gewoon van links naar rechts bewegen. En hele stuur alle kanten op zien gaan. Dus dat heeft blijkbaar zoveel effect. Ja, in één keer op die aerodynamica dat de lucht van boven en van voren komt. Ja, dat het die hele auto onstabiel maakt. Dus waarschijnlijk letten ze daar nu wel op.
Misschien moet die helikopter bij Spa er eventjes bij Hamilton voorvliegen.
In Rouge.
Ja.
Hey, oh.
Dat is heel makkelijk. Dat
wil ik ook zien. Dan hebben we een unicum. Latifi heeft Russell verslagen.
Nee, dat is inderdaad waar. Ik vond het trouwens, ja, dat Latifi punten pakt, dat was mooi. Ook een lucky shot. Maar ik vond het wel mooi. Misschien ook een beetje aanstellerig, laat ik in het midden. Dat Russell vervolgens huilend voor de camera verscheen, dat hij zijn eerste punt heeft gepakt voor Williams.
Schattig, hè?
Ja, daar mok ik heel knap van hem, maar Ja, ja, leuk. Ik ben blij voor hem. Ik zou zelf niet doen gaan huilen.
Ik wist precies dat er zo gereageerd zou worden.
Nee, maar hij is toch heel knap. Ino Williams en niet alleen van Rus, maar ook van Latifi. Ja. Die wordt ook altijd door iedereen behoorlijk afgekraakt. En natuurlijk een beetje mazzel, maar hij doet het wel.
Ja. Ik vond het vooral lullig voor Russell dat die zit zoveel dichter tegen de punten aan al het hele jaar dan Latifi. En dat hij dan wel weer erachter staat nu in het kampioenschap. Dat is wel, ik verwacht niet dat ze nog vaker punten gaan pakken nu.
Nee, wat trouwens wel opmerkelijk was, ik weet niet of dat jullie ook is opgevallen, toen Latifi er inderdaad zo goed voor stond, dat Russell op de boordradio kwam en zei van, ik wil mezelf best wel laten opofferen. Toen dacht ik, oh, dit is zo'n... Ja, zo'n open sollicitatiewinnaar, dat zit je van Mercedes. Van, ik kan ook echt wel de Bottas spelen, hoor, naast Lewis.
Dat gaat hij daar niet doen, toch? Hij heeft ook kampioenschappen gewonnen. Als je in die auto zit, je zag het ook met Bottas vorig jaar, dan gaat hij er ook vol voor. Dat geloof ik niet, dat hij dan de wingman gaat spelen. Nee.
Ja, en dat was ook wel... Kijk, wat ging Williams anders doen? Ik bedoel...
punten zijn gewoon heel veel geld waard voor hun.
Het was gewoon een soort van... iedereen zag die situatie al zoals die was. En dan gaat hij nog eens een keertje over de boordradio lopen roepen... Oh nee, je mag geen mens zo voor me houden, hoor. Ja, kom op zeg. Flatrol. Ja, sorry hoor. Maar goed, ja, gelijk. Ik weet niet, alles wat met die Toto Wolff in aanraking komt, wordt gewoon zo. Ik weet niet wat het is. Nee, ik weet niet. Ik ben niet met mijn goede been uit bed gestapt vanochtend. Dat merken jullie al wel.
Nou ja, je hebt wel een punt.
Ja, mijn neutraliteit begint een beetje te aan. Maar oké, dit is toch wel de grote olifant in de kamer. Hè? Het is wat een ongeluk, even Max, dit jaar tot nu toe. Die klapband was natuurlijk al een dingetje. Silverstone, waar hij dan vrij weinig aan kan doen. En dit dan ook nog eens een keertje. Ja, hoeveel punten zijn dat inmiddels? 75 punten bijna.
Ja. Ja, het zit hem niet mee. En hij kan er nu ook echt niks aan doen, zeg maar. En dat is het erge. Het is van die klapband op Baku. En godzijdank is dat goed afgelopen. Had ook behoorlijk fout kunnen gaan. Zo. En ja, de ene heeft af en toe net wat meer gelukt dan de andere. En dat zal zich nu moeten omdraaien.
What a wisdom. Ja. We gaan even door naar de WTF van de week. Ik had eigenlijk Yuki Tsunami geselecteerd. Maar uit de mensen, de stemming hier heb ik toch ook wel vernomen dat we toch ook Hamilton moeten gaan benoemen. En dan vooral zijn aanstellerige moment, wat we net al eventjes lieten horen. Het aanstellerige moment dat hij begint te klagen over op deze snelheid moet je dat niet doen. Even stemmen, jongens, omhoog. Wie heeft er wat van de week? Yuki Tsunami, die weer een auto plat reed, weer in de vrije training. Of Hamilton, die zit te neuzelen over dat je niet op zo'n hoge snelheid zo'n gevaarlijke actie mag maken?
Nou, beide. Want ik bedoel, Yuki leert nog niet van zijn foutjes. En Hamilton is gewoon een zwaar hypocriet.
Ja, nou, daar ben ik het mee eens.
Ja, ik ook.
Nou, dat is wat eensgezind hier. Misschien moeten Corwin of zo weer een keertje uitnodigen of zo. Of Tim. Nou, nee, dan zijn jullie het nooit meer met elkaar eens.
Nee, precies.
voorbeschouwing Spa. Een rondje. Heb jij zin om een rondje met ons mee te rijden over Spa?
Ja, gooi maar open. Nou, hier zijn we op Spa-Francorchamps. Dat is natuurlijk het allerlangste circuit in het Formule 1 kalender. Ik denk al een tijdje. Want is het iets van 7,x kilometer, 7,06 uit mijn hoofd? Oh, kijk, daar komt het dan naar boven. 7 kilometer, 0,04 meter. Een rondje. Je gaat naar bocht 1, naar Soers. Ongeveer rond 100 meter remmen moet je hem heel diep in het gat gooien, want de bocht valt naar beneden. En dan is het eigenlijk vanaf hier tot aan het einde Camel Straight alleen maar vol gas en niks anders. Opschakelen naar je 8 natuurlijk. Veel mogelijk naar links, een Rouge binnen aansnijden en bovenop gewoon laten vallen, stuur recht houden. Anders trekt je auto vanuit achter weg. En dit is een beetje publiek kijken, een beetje mooie fakkeltjes waarschijnlijk zien van veel Nederlanders. En dan aanremmen weer rond de 100 meter, dan snij je twee keer vol aan de binnenkant aan. Hier is het heel belangrijk om hem links te houden, om hem hier zoveel mogelijk exit speed te krijgen. Want anders knijpt die bocht continu af. Hier is naar beneden heel makkelijk om het rechtervoorbandje te lokken, zoals je hier ook ziet. Ga je door naar beneden in zijn derde versnelling. Weer de binnenkant heel, heel diep aansnijden. Dan helemaal naar buiten laten lopen. Want anders is hetzelfde. Omdat hij afloopt, verlies je hem achter. En dat geldt eigenlijk ook hier. Omdat je zoveel snelheid meeneemt, is het heel gemakkelijk om de auto in de zevende versnelling te verliezen. Nou, dan is dit nog het slome gedeelte. Ja, gewoon een chicane wat je twee keer makkelijk aan de binnenkant moet aansnijden. En vanaf hier, dit is een hele belangrijke bocht. Deze moet je namelijk zoveel mogelijk op het AstroTurf aansnijden om hem dan continu weer vol gas langs de kartbaan eigenlijk richting de busstop te trekken. Er komt er nog één heel venijnig bochtje die eigenlijk alleen maar in de GT3-auto's venijnig is. Maar dit is namelijk gewoon blind vol gas ook. Dat is Blanchimont. Heeft hij natuurlijk een tijdje geleden, het is het 2017 ondertussen, mooi in actie gedaan. Ja. Dan is de busstop hard aanremmen in al mogelijkheid wel. Als je er goed achter zit, ja, twee keer haaks, één keer rechts, één keer links. En dan heb je alweer een lang rondje Spa gehad.
Ja, ik heb er zoveel zin in.
Ja, ja, het is een echt prachtig circuit om te rijden.
Wel een van de hoogtepunten op de kalender.
Ja.
En dat het lang mag duren, deze race.
Ja, deze race mag een keertje lang mag duren.
Ik weet niet of we een beetje hadden meegekregen van de 24 uur van Spa. Maar als het net zo weer zijn omstandigheden dan gaat zijn. Het was zo ongeveer 5 keer dat het zonregen was dit weekend. Dus mag daar ook wel zijn. En dan binnen een tijdspan van 2 uur of zo.
Ja, natuurlijk het fameuze dat het aan de ene kant van het circuit kan regenen. En aan de andere kant droog is. Echt wel enorm van genoten. Ik kan me ook nog wel een kwalificatie herinneren van, wat is het, 1994 of zo, waar ze nog in 2 verschillende manches de kwalificaties deden. Dat één iemand op het allerlaatste moment naar buiten ging en als enige gewoon een droge tijd neer kon zetten. Maar goed, dat is lang geleden, jongens. Lang geleden. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in, Spa. En het wordt natuurlijk ook tijd voor ons, hè?
De glazen bol.
Ja, voorspellingen die niet uit gaan komen. Er staat geen druk op, want tot nu toe hebben we nog nooit iets goed voorspeld hier. zeg het maar. Wat wordt het in ieder geval niet?
Niet. Nou ja, dat is niet zo. Russell die wint, dat wordt hem sowieso niet. Nee, ik zou zeggen, ik verwacht wel weer een hele gekke wedstrijd, puur door de weersomstandigheden eigenlijk daar. En dan komt er misschien weer een Gasly bovendrijven. Wie weet.
Leuk. David?
Je wilt in top 3?
Ja,
top 3. Oké, nou dan denk ik, dan ben ik heel positief. Durf het bijna niet meer te zeggen. Maar Max op 1. Lewis 2, zwaar bevochten duel. Max weet hoe hij moet verdedigen daar. En op 3 gaat Norris eindigen.
Zeg het maar.
Ja, ik denk ook wel dat Max hem gaat pakken. Maar toch heb ik ergens, is er zo latent aanwezig dat ik bang ben dat die twee er, dat Lewis en Max er met z'n tweeën afgaan. Dat echt een hele harde, heel hard duel wordt dat eindigt in tranen.
Oh.
Maar goed, laat ik hem eventjes mooi houden. Max pakt hem. Hamilton 2 en 3 Norris.
Oh, leuk. Nou, hier, kijk. Dat vind ik ook een leuke uitslag. Waar hou je vandaan?
Je zit te lachen. Totaal niet realistisch, denk je.
Ik had hetzelfde, toch?
Ja, volgens mij wel.
Daar was ik al verbaasd dat ik zo lang over na moest denken.
Ik heb er lang over na zitten denken en ik vind precies hetzelfde wat jullie vinden. Ja, dit was alweer de 12e aflevering van Undercut in 2021. We gaan hierna ook even een weekje met een kleine zomerstop. Met dank aan de gasten in de studio. En natuurlijk, Sam Kuijten, hartstikke bedankt dat je er was. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond en dat je vaker durft te komen in deze sauna.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan. Op 30 augustus zijn we weer terug, opgeladen en vol goede moed. En met een nu al legendarische tweede seizoen zelf in het verschiet. Nou,